Goedemorgen gemeente. Ik zie alweer wat gezichten die terug zijn van vakantie. Welkom, ik hoop dat jullie het mooi hebben gehad, dat jullie het goed hebben gehad. En wat een voorrecht dat we goed weer hebben. Dus zelfs als je niet op vakantie kan of bent gegaan, dat je kan genieten van het mooie weer in Zaandam, in Nederland. Maar zelfs als je niet op vakantie kan, dan kunnen we elke dag genieten van Gods aanwezigheid. En eigenlijk boffen wij dat we God zo dichtbij hebben wonen in ons, dat we altijd vakantie hebben in die zin. Dat we zo bewust mogen zijn, maar zo kunnen genieten van de goedheid van God waar we ook zijn. Ik wil vanmorgen het woord met jullie delen uit Jesaja 55. De titel van de preek heet Luister en Leef. En dat is komt uit de laatste vers wat ik met jullie wil delen uit Jesaja 55, vers 1 tot en met 3. En daar lezen we het volgende. Groot is en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan, luister aandachtig naar mij, eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij, luister en uw ziel zal leven. En dit laatste vers is het thema van de preek van morgen. Ik ga het vanmorgen hebben over het belang van het luisteren naar Gods stem en intimiteit met hem. Maar eerst zal ik ook iets kort delen over de eerste verse. En dat begint met drie soorten drinken. En drinken staat in de Bijbel heel vaak voor intimiteit. Op een gegeven moment in Johannes 6 zegt Jezus, eet mij en drink mij. En niemand begreep het en mensen liepen, duizenden discipelen verlieten Jezus, want ze dachten dat hij het had over kannibalisme. En Jezus deed totaal geen moeite om het uit te leggen, zo mooi, totaal geen mensenvrees. Maar de discipelen snapten er ook niks van. Jezus richtte zich tot hen en zei van, gaan jullie me ook verlaten? Maar zij konden uiteindelijk dan wel aan Jezus vragen, wat bedoel je daarmee? Omdat zij een relatie hadden met Jezus. Maar drinken staat voor intimiteit. En we zien hier drie soorten drinken. We zien water, wijn en melk. En het eerste soort drinken, water, dat redt letterlijk je leven. Als je in de woestijn bent, dan kan water je leven redden. Dus dat is de eerste en belangrijkste behoefte als je dreigt te sterven aan droogte. Water betekent leven. En ditzelfde vers kom je aan het einde van de Bijbel nog een keer tegen. Maar hier zegt God het nog, door Jesaja heen. En aan het einde van de Bijbel zegt God het, namelijk de Heilige Geest, samen met de bruid. En dat zijn wij. De bruid is nu nog niet gereed. We worden nu gereed gemaakt door de Heilige Geest. We gaan steeds meer lijken op Jezus. Maar op dit moment is het nog de Heilige Geest die zegt, kom, drink, drink van mij. Maar aan het einde, vlak voordat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen, dan zegt de bruid samen met de Heilige Geest, kom. En is de bruid, heeft het hart van God helemaal te pakken en beaamt dat. En daar lezen we namelijk in Openbaring 22 vers 17. En de geest en de bruid zeggen, kom. Laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Dus hier zie je dat weer terugkomen. Het water des levens. Die eerste levensbehoefte. En dit spreekt natuurlijk over de redding die we hebben bij Jezus. Als je komt naar Jezus en je geeft je leven aan hem, je blijft hem als Heer en Redder van je leven, dan word jij gered. En we hebben nog geen idee wat het betekent dat we gered zijn. Ik heb zo'n behoefte om eigenlijk een keer naar de hemel te gaan, om echt een keer door te krijgen wat het betekent dat we gered zijn. Dat we voor eeuwig zullen leven met Jezus, met God, met dieren die er zullen zijn. Dat we een opstandingslichaam zullen hebben zonder pijn, zonder dood. Dat we net als Jezus niet meer gebonden zijn aan de zwaartekracht. Dat we met dieren kunnen spelen, dat zelfs baby's met adders spelen. Onbegrijpelijk, we hebben geen idee, maar ik zie er enorm naar uit. Ik ben nog lang niet klaar op aarde, maar ik zie er enorm naar uit om straks in de hemel te zijn voor de tijd dat we in de hemel zullen zijn, want we zijn gemaakt voor de nieuwe aarde natuurlijk. Maar melk is de tweede soort drinken wat hier wordt aangeboden. En melk, dat is eigenlijk de tweede fase. Als je gered bent, heb je melk nodig om te groeien. Een baby heeft melk nodig om te groeien, om sterk te worden. Dat zijn de eerste beginselen van het woord van God die je krijgt te horen. En de derde soort drink is wijn. En wijn, wie heeft er wel eens wijn gedronken? We zijn niet in Amerika, dus hier durven mensen ervoor uit te komen. Omdat wij het bij één glaasje kunnen houden in het weekend of op vakantie. Wijn geeft vrede en vreugde. En wijn is een beeld van de Heilige Geest. En dat zie je heel mooi in het boek Handelingen natuurlijk, waar op een gegeven moment de Heilige Geest wordt uitgestort. En er zijn mensen en die kijken dan naar de discipelen die vol zijn van de Heilige Geest. En die zeggen dan tegen elkaar, die hebben te veel wijn gedronken. Die zijn dronken van wijn. Hoe heeft dat eruit gezien? Vraag ik me altijd af. Als buitenstaanders naar jou kijken en ze denken, jij hebt wijn op. Hoe ziet dat eruit? Ik denk dan aan volheid van vrede, volheid van vreugde. En ik denk dan, als ik naar mezelf kijk en naar anderen omheen, we hebben nog zoveel upgrades. Ik wandel nog steeds niet zodanig dat anderen van mij zeggen van Hein heeft te veel wijn op. Er is zoveel vreugde. Bij God is volheid van vreugde. En daar bid ik vaak om. Heere God, ik wil wandelen in de volle maat van vreugde, van vrede, van liefde die u voor mij heeft. En dat zorgt ervoor dat je geen zorgen maakt. Wijn zorgt ervoor dat je geen zorgen maakt. Alleen het is heel tijdelijk. Maar de hemelse wijn, de Heilige Geest, zorgt ervoor dat je je permanent vredig kan voelen. Zelfs in de stormen van je leven. Dus dat is het effect van wijn, maar dan eeuwigdurend. Je hoeft je geen zorgen te maken. En dat is letterlijk ook wat Jezus zegt. De ontwerper, de schepper van ons, die zegt tegen ons, maak je geen zorgen. Dan zou het heel gemeen zijn van God als het voor ons mensen niet mogelijk is om niet zorgen te maken. Dat is altijd dubbele ontkenning, is altijd moeilijk te begrijpen, maar jullie snappen wat ik bedoel. Het zou gemeen zijn van Jezus dat hij ons een gebod geeft wat we niet kunnen houden, omdat we nu eenmaal mens zijn. Dus als Jezus zegt, maak je geen zorgen, is het dus mogelijk om je geen zorgen te maken. En het geheim is de Heilige Geest, wandelen in de Heilige Geest. In ons eigen vlees is het onmogelijk om je geen zorgen te maken. Ons vlees maakt zich per direct zorgen als je al de krant openslaat of als je het nieuws hoort. Ga je je al zorgen maken. Maar als je daar niet op richt, maar je richt op de Heilige Geest in jou en zegt, Heilige Geest, wat zegt u over deze situatie? Dan spreekt er altijd hoop. Er spreekt altijd hoop en onmogelijke oplossingen en hoop en vrede. En je hoeft je geen zorgen te maken. En dat is zo mooi, dat geschenk van de Heilige Geest in ons. Wees daarom dagelijks vervuld met de Heilige Geest en laat je leiden door de Heilige Geest. En dan staat er ook nog drie woorden, koop zonder geld. Dat is ook zo, ik vind de Bijbel zo mooi, het is zo rijk, je kan zoveel nadenken terwijl je gewoon je dagelijks werk doet, of het nou op kantoor is, of je bent luiers aan het verschonen, of je bent de vuilnis aan het buiten zetten. Je kan het woord van God de hele dag door overdenken en dan gaat de Heilige Geest, die jouw leraar is, die in je woont, die gaat je dan downloads geven, die gaat je dan begrip brengen over wat je aan het overdenken bent. Kopen zonder geld, is dat mogelijk? Hebben jullie wel eens iets gekocht zonder geld? Je ziet het een enkele keer bij Starbucks, als je in een koffiezaakje in de rij staat, dat op een gegeven moment degene die voor je staat al voor jou heeft betaald. Het is in Amerika heel populair. Pay it forward heet dat, geloof ik. Dat je betaalt voor degene achter je. En jij bent al weg, de zaak uit, dus ze kunnen je niet eens bedanken. Dus ze kunnen dan echt genieten van het geschenk wat ze krijgen. Maar kopen zonder geld kan dus alleen als er al voor jou betaald is. Gaat er een kwartje vallen? Prachtig toch? Prachtig. In elk vers van de Bijbel komt het werk van Jezus al naar voren, terwijl dit nog voor de kruisiging en opstanding van Jezus was. Heel mooi. Vers 2. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Ja, dit is typisch menselijk. Ook als ik terugkijk op mijn leven, het gaat me nu al gelukkig een stuk beter af dan vroeger, dan zie je dat ons vlees steeds weer de neiging heeft om ergens anders vrede te zoeken dan bij Jezus. Er gebeurt wat op je werk, of je krijgt een onheilstijding, of je leest iets negatiefs, en je voelt onrust, en je wil die onrust meteen dempen. Je wil die pijn, of er is iets gebeurd waardoor je pijn hebt, die wil je dempen, die wil je bevredigen. Daar zit het woord vrede in. Je wilt vrede zoeken als een pleister voor die pijn. En dan kan je kiezen om het woord van God te openen of worship op te zetten of gewoon aan de voeten van Jezus te zitten en te vragen, Heer God, hoe kijkt u naar deze situatie? Maar dat is niet je vlees eigen. je vlees eigen is om je meteen zorgen te gaan maken. En gekke dingen te gaan doen. He, sommigen gaan urenlang Netflix kijken bijvoorbeeld. Om maar niet aan die situatie te denken. Dat is ook een manier van pijn dempen. Of je vlucht in drank. Of in overmatig iets doen. Wat niet goed is. Omdat het een verslaving geworden is. Maar dat is vaak omdat we die pijn willen dempen. Er is iets gebeurd in ons leven en we voelen daar pijn en verdriet over en dat willen we dempen. En hier zegt Jezus weer, hij erkent onze neiging als mensen, want hij heeft ons ontworpen natuurlijk. Van waarom ga je toch dan weer iets zoeken om die pijn te stillen, om die honger te verzadigen, wat je eigenlijk niet kan verzadigen, want dat weten we ook. Als we urenlang gaan Netflixen of iets overmatig doen om maar te vluchten, ja, dat helpt niet, want uiteindelijk kom je toch weer terug in die situatie. Die situatie verandert niet. Maar als je God gaat zoeken en je hem gaat vragen, wat zegt u over deze situatie? Dan die vrede, die duurt veel langer. En dan zul je ook leren om altijd weer terug te komen bij God en die vrede te ervaren. En het mooie is ook, in Romeinen 7 lezen we dat Paulus dit zegt, hij zegt het zelf, van waarom doe ik altijd wat ik niet wil en waarom doe ik niet wat ik moet doen? En er is een heleboel debat onder theologen van, is dit nou Paulus die volwassen was of was dit zijn beginjaren? Ik denk zelf dat het gaat over zijn beginjaren, want het vers gaat door en dan op een gegeven moment schreeuwt hij het uit, wie zal mij verlossen? Maar hij geeft ook zelf het antwoord, dus dat laat zien dat hij het antwoord al heeft gevonden en dat is Jezus. En dan in Romeinen 8, het volgende hoofdstuk, zegt hij ook, geïnspireerd door de Heilige Geest, van indien je door de Heilige Geest de werkingen van je vlees doodt, zul je leven. Dus de werkingen van je vlees, dat zijn alle dingen die we juist niet moeten doen. En ons vlees heeft daar altijd de neiging toe. Als er iets gebeurt, zeker als we hongerig zijn, of we zijn moe, of we ervaren pijn. Juist in die situaties vluchten we heel vaak naar dat soort verkeerde dingen. Waarvan we weten dat het eigenlijk niet goed voor ons is. Maar Paulus geeft hier het geheim dat we daarin niet hoeven te blijven leven. Dat dit niet een iets is waar we ons hele leven lang last van hebben. Want hij schrijft indien, en dat is dus een voorwaarde, je door de Heilige Geest de werkingen van je vlees doodt. Dus als jij geleid wordt door de Heilige Geest en Gods stem verstaan is daar een heel belangrijk onderdeel van. En gehoorzamen ook. En je wandelt daarin, dan zul je merken dat je steeds makkelijker wordt om nee te zeggen tegen de neiging van je vlees. Trouwens, vasten is daar ook een van de vele voordelen van vasten, is dat je nee leert zeggen tegen je vlees. Want je vlees schreeuwt honger, honger, eten, eten, eten. En nou, door niet te eten, zeg je eigenlijk, ik bepaal wanneer er hier gegeten wordt en niet mijn honger. En dat is één manier om nee te zeggen tegen je vlees en in die tijd God te gaan zoeken. Dus het is heel krachtig. En vasten heeft natuurlijk veel meer voordelen, maar dit is een hele belangrijke. Dus laat je leiden door de Heilige Geest. En dan vers 3 van Jesaja 55. Luister aandachtig naar mij, eet het goede. Laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij. Luister en uw ziel zal leven. Hier staat toch heel duidelijk. Luister aandachtig naar je vlees. Luister aandachtig naar je emoties. Luister aandachtig naar je gezonde verstand. Dat staat hier toch? Of luister aandachtig naar het nieuws, het journaal, dat zegt dat nu allemaal crisissen tezamenkomen en laat je daardoor leiden. Dat staat hier toch? Wat staat hier? Luister aandachtig naar mij. Naar mij. En ik merk in mijn leven, als er zoveel stemmen gaande zijn, de stem van de wereld, van wat er gebeurt, van het nieuws, van je emoties, het gevoel van dat negatieve stemmetje dat iedereen op zijn schouder heeft, van wat mensen van je verwachten, allemaal hebben we er last van. Er allemaal stemmen in je leven. En dan zegt Jezus, van dat is allemaal mooi die stemmen. En soms kan het ook belangrijk zijn om er even aandacht aan te geven, want het geeft vaak wel iets weer wat er gaande is. Maar in de eerste plaats, luister aandachtig naar mij. We moeten elke dag een plek inruimen in onze dag om aandachtig naar Jezus te luisteren en het goede te eten. Wat zegt God tegen jou vandaag? Wat zegt God tegen jou vandaag? Ik merk heel vaak als ik met vrienden samenkom of met familie, dan heb je het over dingen in je leven en soms zijn dat problemen. En voor je het weet is iedereen goed bedoeld advies aan het geven. Van oh, misschien moet je hier aan denken, misschien moet je daar aan denken en dat is niet verkeerd. Maar eigenlijk zou onze eerste reactie moeten zijn, wat zegt God tegen jou over deze situatie? Luister aandachtig naar mij. Als het feit dat God dit zegt betekent dat hij dus elke dag tot ons spreekt. Anders zou het gemeen zijn. En we zullen straks een ander Bijbelvers zien wat duidelijk maakt dat God echt elke dag tot ons spreekt. Luister aandachtig naar mij. Eet het goede. Betekent dus ook dat we slechte dingen kunnen eten. Eet het goede. Bijvoorbeeld wat ik nu doe tegenwoordig. Nu je tegenwoordig het nieuws wordt gebombardeerd met slecht nieuws. Onheilstijdingen. Alle crisissen komen samen. Wat wij op een gegeven moment besloten hebben is dat we niet meer, toen in coronatijd, dan luisterden we het nieuws, we gingen nog de talkshows kijken, wat alle zogenaamde experts dan zeiden, omdat we wisten niet wat er gebeurde, we wilden een beetje overzicht hebben. Maar ja, dan kom je in een patroontje en dan wordt het een gewoonte en dan bleef je dat kijken. Maar de vrucht daarvan was heel duidelijk te merken, dat was ja, weinig hoop en het kost echt, het slurpt energie uit je leven. Toen hebben we op een gegeven moment bedacht van we doen dat niet meer, omdat die vrucht zo slecht is. Maar we willen wel op de hoogte zijn van de hoofdlijnen van het nieuws. Dus tegenwoordig heb je gewoon nieuwsapps, nu.nl bijvoorbeeld. Kun je in 5 minuten, of zelfs teleteksten, in 5 minuten kun je op de hoogte zijn van de hoofdlijnen van het nieuws. En we merken van, dit is voldoende voor ons. Het is voldoende. En die tijd die we overhouden, die luisteren nu 's avonds. Zetten we een Bijbelstudie op en dan gaan we er samen over spreken. Of we zetten worship op en we gaan God zoeken. En de vrucht daarvan is direct merkbaar. Vrede, vreugde. We slapen heerlijk, we dromen goed. En het is een tip die ik mee wil geven als je ook in deze valkuil bent gestapt. Eet het goede. En er staat er ook, neig uw oor. En één plaatje wat ik wel vaker heb laten zien, die maakt dat mooi duidelijk over een schaapje. We zijn allemaal schapen, als kinderen van God zijn we allemaal schapen. En soms klagen we wel eens, waarom spreekt God nooit tegen mij? Net zoals dit schaapje. Maar we zien wel snel hoe dat komt. Want de tv staat luid aan, de laptop staat te jengelen op zijn schoot. Hij is een boek aan het lezen, hij heeft volgens mij een virtual reality bril op. Een koptelefoon zelfs op zijn oren. De radio staat te tetteren. Een klein detail. De Bijbel ligt dicht naast hem. Herinner dat even. De Bijbel is dicht. En toch zeggen we, waarom spreekt God nooit tegen mij? En op de achtergrond staat de Heer Jezus God. Die staat te roepen. Maar doordat er zoveel tumult is in ons leven. We zijn zo druk met van alles en nog wat. Zitten wij te klagen. God, waarom spreekt u nooit tegen mij? En de Bijbel is gesloten. En dit vat in één beeld duidelijk wat neig uw oor betekent. We moeten die boel moeten we allemaal afzetten. Stilte. Het gaat maar om één moment van de dag. Ook al is het maar een half uur. Begin met een kwartier desnoods of 10 minuten. Je moet de smaak te pakken krijgen. Begin met 10 minuten en dan zul je merken dat je dit meer wil. En dan wordt het vanzelf wel meer. Maar je moet een moment in de dag inruimen om je oor te neigen. Dat betekent letterlijk groter maken naar de herder. Dat je je omkeert als schaapje. En je zet die boel af. En je neigt je oor. Die maakt je groter naar God. En dan is het veel makkelijker om zijn stem te verstaan. Alleen al door de vraag te stellen. Heer God, wat zegt u vandaag tegen mij? En ik zal straks nog wat praktische tips daarover geven. Maar met name die stilte. Ik merk dat ik geef veel lessen aan jonge mensen, internationaal. En ik merk dat in alle culturen groeien nu jongeren op die bang zijn voor stilte. En het uitzicht vooral dat ze ook vaak koptelefoontjes nodig hebben om in slaap te komen. En ze hebben altijd muziek aan. Vaak waren we op vakantie en waren aan het fietsen. En er waren twee jongeren die waren aan het fietsen en die hadden zo'n luidspreker in hun hand op de fiets. En die was keihard aan het muziek aan het maken. Terwijl ze aan het fietsen zijn in een prachtige natuur, dan denk ik van, ik hou van muziek enorm veel. Maar ik kan ook enorm genieten van de stilte. Omdat juist dan de momenten zijn dat ik spontane gedachten krijg van de Heilige Geest in mij. Of dat ik gewoon geniet van de natuur. Of van de vogels die ik hoor. En we moeten de stilte weer gaan inbouwen in ons leven. Door te gaan wandelen in de natuur bijvoorbeeld. Of gewoon stil te worden voor God. ja, Gods stem verstaan. Ik heb vaak gedeeld hoe ik daarin groot ben geworden in de zin van ik ging naar kerken waarin daar nooit praktisch onderwijs over werd gegeven. En je weet hoe het dan gaat, dan ga je zelf die theologie verzinnen, want dan hoor je wel eens daar en hier wat verhalen over hoe God spreekt. En ik had onbewust 3 manieren bedacht waarop God tot mij kon spreken. Namelijk via een engel, via een briefje uit de hemel en een stem uit de hemel. En een engel naast je bed, dat had ik wel eens gehoord. En dat komt voor, maar het is heel zeldzaam. Dus daar moet je je niet op richten als enige bron. Een engel die dan zegt van Hein, ga dit en dat doen. Hè, dat zou super makkelijk zijn. Of een briefje uit de hemel, dat je in een kamer binnenkomt en dan staat er iets op een briefje wat precies spreekt voor jouw situatie. En ook dat komt voor. Laatst sprak ik in Amsterdam en toen kwam er een vrouw naar me toe en die was zendeling geweest in Afrika. En daar heeft ze het letterlijk meegemaakt dat ze een briefje uit de hemel vond op een plek. Kwam ze in een kamer binnen en er was een briefje met een instructie of een bijbelvers wat direct sprak tot haar situatie. Dus dat komt ook voor. Maar het is ook heel zeldzaam, want in 10 jaar tijd is zij de enige die naar me toe is gekomen. Nou, misschien durven sommige mensen niet naar me toe komen. Maar het is een hele zeldzame manier. En de derde manier die ik had bedacht, ja, een stem uit de hemel. Zo kan God ook spreken. Van, Hein gaat trouwen met Elise. He, dat zou heel makkelijk zijn, want dan heb je iets duidelijks. Het liefst met lichtflitsen en met donders, dat ik zeker weet van, nou, daar moet God wel achter zitten. En ik dacht dus dat God maar op die 3 manieren kon spreken. Dus ik zat met oogkleppen op, zat ik zo naar die 3 manieren te richten. Maar die heel zeldzaam zijn, dus die gebeurden niet bij mij. En ik ga dus concluderen, God spreekt niet tot mij. En nou, dat zal wel omdat God niet van me houdt. En dus ik kom in een hele downward spiral en ik sta niet te springen om bij God te komen, want hij spreekt toch niet tot mij, hij zal vast niet van me houden. Dus dat was het niveau van mijn intimiteit tot mijn 28ste. Ik ging wel naar de kerk, ik las de Bijbel, maar het was niet levend, het was een beetje saai. Ook bidden vond ik saai, want ja, ik zeg wel allemaal dingen, ik vraag dingen, maar ik hoor nooit die stem uit de hemel. Of ik zie nooit die engel die dan antwoord geeft, of dat briefje uit de hemel. Dus dat werd saai, totdat er mensen in mijn leven kwamen die me gewoon praktische tips gaven hoe God spreekt. En ik terug ging kijken op die 28 jaar en ik zie hoe God al vanaf jongs af aan eigenlijk tot me sprak. Maar ik had daar nooit acht op geslagen. En een van de manieren die ik niet door had, is dat God heel vaak spreekt via spontane gedachten. De Heilige Geest, waar is die? Die woont in jou. Dus kan het zijn dat als God spreekt, dat die stem van binnenuit komt in de vorm van een spontane gedachte die je hoop geeft, die positief is, die je richting geeft. Natuurlijk, we moeten altijd toetsen. Dat is heel goed. En één manier om te toetsen, het moet altijd in lijn zijn met wat de Bijbel zegt. Maar heel vaak, ga maar eens testen van, heel vaak als je God een vraag stelt en je gaat opschrijven wat je eerste gedachten zijn en zorg dat die gedachten wel door het filter gaan van positief, hoopgevend, dan zul je zien van, wauw, dit zou zomaar eens God kunnen zijn. En dat was voor mij het begin van een boeiende relatie met God, waarin het opeens tweerichtingsverkeer is. Maar God sprak dus tot mij, maar ik had het niet door. En wist je dat dat een tekst is die letterlijk in de Bijbel staat? God spreekt, maar wij hebben het niet door. En dat vinden we in Job 33, vers 14 tot en met 16, waarin staat, want God spreekt 1 of 2 keer, dat is een Hebreeuwse manier om te zeggen, hij spreekt op verschillende manieren, maar de mens slaat er geen acht op. De mens heeft het niet door. Hij spreekt onder andere in een droom, in een visioen in de nacht. Dan openbaart God het voor het oor van de mensen en hij verzegelt hun onderwijzing. Hier staat letterlijk dat God spreekt, maar we hebben het niet door. Net als dat schaapje. God spreekt op de achtergrond, maar we hebben het niet door. Omdat we zo druk zijn. Er is zoveel herrie in ons leven. Of we gaan niet aan de voeten van Jezus zitten om hem te horen. Of we betrekken God niet eens in ons leven door hem de vraag te stellen. Heere God, wat zegt u over deze situatie? Het begint vaak met vragen stellen. En een andere manier waarop we het vaak niet doorhebben, bijvoorbeeld bij dromen, is doordat de boodschap versleuteld is. Er staat hier, hij verzegelt de onderwijzing. De onderwijzing is verzegeld. En hoe werkt het nou bij dromen? Bij dromen is het zo, van dromen is een symbooltaal. 9 van de 10 dromen, we doen nou iets van 10 jaar geven les over dromen en droominterpretatie. We hebben denk ik honderden mensen geholpen om hun dromen te helpen begrijpen wat God tot hen zegt. En we merken dat 9 van de 10 dromen zijn symbolisch. En het mooiste kan je dat vergelijken met de gelijkenissen die Jezus vertelde aan zijn hoorders. Op een gegeven moment gaat Jezus in gelijkenissen spreken. Daarvoor zei hij dingen soms ronduit en duidelijk. Maar na een bepaalde tijd in de evangelie gaat hij in gelijkenissen spreken. En dat had tot doel dat alleen de mensen die een relatie hadden met Jezus en er ook niks van snapten, die konden naar Jezus toe om te vragen, wat bedoelt hij daarmee? En dat zie je bijvoorbeeld bij de gelijkenis van de zaaier. Dan staat er een grote menigte, ook fariseërs staan ertussen, discipelen. En dan legt Jezus uit, er een zaaier ging uit om te zaaien. Hij zaaide het woord, of hij zaaide het zaad. Het viel in verschillende soorten grond. Niemand begreep er iets van. Ga het maar teruglezen. Niemand begreep er iets van. Fariseeën begrepen er niks van, dat het mysterie van het koninkrijk was die heel krachtig is, de boodschap. Maar de discipelen begrepen er ook helemaal niks van, maar die hadden een relatie met Jezus. En die konden dus naar Jezus stappen van Jezus, wat bedoelt u hiermee? En dan zie je dat Jezus het aan hun gaat uitleggen, maar niet aan iedereen, alleen aan de discipelen. En zo werkt het ook met dromen. Dromen is symbooltaal, het is verzegeld. En alleen zij die een relatie hebben met Jezus kunnen aan God vragen. De Heilige Geest is onze leraar in ons. Heilige Geest, wilt u me duidelijk maken wat deze droom betekent als deze droom van u is? Natuurlijk niet alle dromen zijn van God. Ook die moet je toetsen, is heel belangrijk. Kan nooit tegen het woord van God ingaan. Maar ik merk als je intiem met God wandelt, dat meer dromen van God zijn dan jij ooit kan bevroeden. Als jij intiem met God wandelt en elke dag je vult met het woord van God, met worship, met aanbidding, dan zijn veel meer dromen van God dan jij durft te dromen, wil ik haast zeggen. En om een paar symbolen eruit te noemen, zwangerschap zie je heel vaak zelfs dat je als man droomt dat je zwanger bent. En wat er vaak gebeurt is dat mensen naar me toe komen en zeggen van ja, dat vond ik zo'n rare droom dat ik als een jongen zwanger was, dus dat zou wel niks zijn en ik ben gewoon verder gegaan met mijn leven. En dat is ook typisch iets wat mensen doen met symbool. Omdat het symbooltaal is, denken mensen, oh, het moet letterlijk zo zijn, maar ja, dat is absurd, dus het zal wel niks zijn. Maar tegenwoordig niet meer inderdaad. Tegenwoordig kunnen mannen ook zwanger worden. Maar zwangerschap betekent, staat symbool voor iets nieuws, wat God in jouw leven gaat geven. Iets nieuws wat leven geeft. Dus het kan een nieuwe baan zijn, het kan een nieuwe een vriend of vriendin zijn die dichtbij je staat en je steunt. Het kan een nieuw huis zijn, een nieuwe werkplek. Het kan verschillende dingen zijn, iets nieuws wat nieuw leven brengt. Of je droomt dat je naakt bent en dat je door de straten loopt. Of dat je op het podium naakt staat en je schaamt je en je denkt van oh jee, dit ga ik niet aan niemand vertellen hoor. Maar dat is ook een heel veel voorkomende droom, betekent dat God je uitnodigt om transparant te durven zijn over je leven. Om kwetsbaar te durven zijn, om iets te delen van jouw leven wat kwetsbaar is, om zo andere mensen te laten zien dat zij niet de enige zijn die daarmee worstelen. Of je droomt over dat je aan het douchen bent of dat je naar het toilet gaat. Dat staat symbool als een plek voor reiniging, dat God iets aan het reinigen is in jouw leven. Of dat je aan het vliegen bent, staat symbool voor dat God je hoog boven je omstandigheden uittilt en jou het perspectief vanuit de hemel geeft op jouw situatie. En dat is wat we vaak nodig hebben als er een storm is in ons leven. Dat we niet de storm laten spreken, maar dat we God laten spreken vanuit de hemel. En voor hem is die storm peanuts, want hij ziet jou als innig geliefd kind die eeuwig leven heeft, die altijd bij hem zal zijn. Of hij nou in dit tijdelijke lichaam is of straks in het opstandingslichaam. Gods perspectief is zo anders. Of je droomt dat je een bus dreigt te missen of dat je die mist. En dat is vaak een uitnodiging van God om bewust te zijn dat je alert bent om niet te missen wat God aan het doen is in jouw omgeving. Of je droomt dat je een test moet doen, een examen, en je hebt niet geleerd. Dat is ook veel voorkomend. En je denkt dus, oh, dit ga ik nooit redden. Dat kan een symbool zijn voor een fase dat God jou test. En dat is niet om jou om moeilijk te doen, maar om jou te laten zien wat er in jouw hart is. Want soms denken we van dat ons geloof hard is, dat we op de rots staan, dat we volwassen zijn. Maar dan test God ons om te laten zien dat ons geloof nog best upgrades nodig heeft. En om ons nederig te maken, maar nederig is in het koninkrijk een van de grootste karaktereigenschappen om te groeien. Dus dat doet hij om ons ook te helpen. Of je droomt dat je tanden uitvallen. Wie heeft dat wel eens gehad? De tanden die uitvallen. Het is ook een veel voorkomende droom. Ook dat is symbooltaal, maak je geen zorgen. Je bent altijd heel blij naar zo'n droom. Dat voel je als eerste je tanden weer. En dan denk je, oh, gelukkig, het was maar een droom. Maar zelfs dat moeten we niet meer zeggen. Want dromen zijn wel belangrijk als ze van God zijn. Want dit is een symbooltaal. In de Bijbel staat, of zelfs in het ons taalgebruik, hebben we tanden nodig om te kauwen, om voedsel te verteren. Ergens opkauwen. Dat zeggen we wel eens als we ergens over na moeten denken, toch? Van, oh, dan moet ik even op kauwen. En dat je tanden dreigen, dat we tanden verliezen, staat dus, kan de symbool staan voordat we op een punt staan om een belangrijke beslissing te nemen zonder er goed over na te denken. Of zonder wijsheid in te winnen van de geest van wijsheid en verstand, van de Heilige Geest, van God. Ja, dat kan ook van je afbijten betekenen. Dus ik geef maar een paar interpretaties en het is heel belangrijk dat je zelf ook gaat nadenken, oh, komt dit symbool in de Bijbel voor? Een heleboel symbolen komen met hun uitleg al in de Bijbel voor. Maar dat je ook logisch nadenkt, oké, waar heb je tanden voor nodig? Verstandskies, er zit het woord verstand in, dat je verstand nodig hebt. Nou, wel even genoeg over dromen, maar om duidelijk te maken dat dromen belangrijk zijn als je innig met God wandelt. Dat het een manier is die vaak wordt onderschat. God spreekt, maar de mens heeft het niet door. Nog een aantal voorbeelden. Dat je rijdt op de fiets of dat je in de auto zit en opeens moet je aan iemand denken. Wie heeft dat wel eens gehad? Ja, dan kan je toch denken, het is toevallig. Maar wat nou als het de Heilige Geest in jou is die je bewust maakt van die persoon, zodat je voor diegene kan bidden? Kan zijn, toch? Dus tegenwoordig doe ik het gewoon standaard. Je weet het nooit zeker, maar baat het niet, het schaadt het niet. Het kan nooit kwaad. En het zal die persoon alleen maar goed doen als je dat doet. Ja, maar wat moet ik dan bidden, Hein? Nou, dat is de gave van tongentaal. Dat de Heilige Geest door jou heen, met gebruik van jouw stembanden, het volmaakte gebed voor die persoon bidt. Dus je kan bidden in tongen. Als je die gave nog niet hebt uitgepakt of ontvangen, kun je gewoon al het goede toebidden. Je bidt voor bescherming voor die persoon. Dat het hem goed mag gaan. Dat hij Jezus beter mag leren kennen dan hij al doet. Verzin het maar. Je kan makkelijk gebeden verzinnen. En laat je leiden door de geest van dingen die in gedachten opkomen. Die je voor die persoon kan bidden. Of tijdens het douchen. Dat je aan het douchen bent of vlak voor het slapen gaan. Dat zijn vaak van die momenten dat je opeens hele heldere ideeën hebt. Het is vaak God, dat je op een plek bent, dat er stilte is, dat je ogen niet worden afgeleid, dat er geen herrie is. Dat die stem van de herder op de achtergrond, bedenk weer dat schaapbeeldje, dat die stem veel duidelijker wordt. Wat als dat de Heilige Geest is? Of een liedje op de radio wat je opeens hoort en wat een tekst bevat, wat spreekt op jouw situatie. Ik heb het zelfs gehad dat op een gegeven moment in 2012, 10 jaar terug, toen hebben we onze baan opgezegd, omdat God heel duidelijk heeft gesproken en heel duidelijk heeft bevestigd dat we naar Mozambique moesten gaan om daar een bijbelschool te gaan doen. En, maar ja, toch, je zegt je banen op, is toch financiële zekerheid, je zit wel met de huur van je huis, met hoe moet het dan later. Maar ja, God had wel echt heel duidelijk bevestigd. In de zin van dat onze geestelijke ouders, die belden een week nadat God het tegen ons had gezegd, die belden een week later ons op en zeiden, God zegt ons dat jullie naar Mozambique moeten gaan. Dus duidelijker konden we niet. We lieten die telefoon bijna vallen toen we dat hoorden van, hé, God kan zo duidelijk spreken op hele belangrijke beslissingen van je leven. Mag je God ook voor hele duidelijke bevestigingen vragen? Maar goed, je weet hoe we dan als mensen in elkaar zitten. God heeft heel duidelijk gesproken, maar toch ga je dan weer eens op een slecht moment denken van, ja, doe ik er wel goed aan? Ik weet het wel, maar ik vind het toch moeilijk. En ik was in de supermarkt, ik was boodschappen aan het doen, ik was tussen de conservenblikken, stond ik toen opeens me bewust werd van dat ik een stille gedachte kreeg van, Hein, luister eens naar de muziek in de supermarkt. En ik denk van, nou, wat raar, spontane gedachten. Ik had al wel die les gehad dat God via spontane gedachten kan spreken. Ik denk, baat het niet, dan schaadt het niet. En ik word stil en ik luister naar de muziek die over de radio in de supermarkt draait. En het was een band. De band heet de Swedish House Mafia. En volgens mij zijn ze niet gelovig. Maar die hebben een nummer waarin op dat moment de tekst klonk. My father said, don't you worry child, heaven's got a plan for you. En ik stond daar met mijn boodschappenmandje tussen de conservenblikken in de supermarkt. En God spreekt, de God van Genesis 1, die de hemel en aarde heeft gesproken, die heilig is, die rechtvaardig is. Die sprak op dat moment terwijl ik me zorgen maakte in de supermarkt op een doordeweekse dag. Hoe makkelijk had ik het gemist als niemand me had verteld hoe persoonlijk God is. En ik wil jullie ook aanmoedigen om weer bewust te zijn van God die de hele dag bij jou is. Wat je ook doet, waar je ook bent. En elke dag wil Hij iets zeggen over wat je aan het doen bent. Hij wil je advies geven, wijsheid, ook in je werk, in je huishouden, op het opvoeden van je kinderen. Zoek God en vraag Hem. Zijn wijsheid gaat de wijsheid van de wereld ver te boven. We hebben geen idee. Of je loopt door de natuur en je ziet vogels en je denkt meteen weer aan dat Bijbelvers van oh, denk aan de vogels, de mussen. Zij leggen geen voorraden aan, zij hebben geen klerenkast, maar toch wordt er voor ze gezorgd. Hoeveel te meer zal ik voor jullie zorgen? Of je wordt 's nachts wakker en je kijkt op de alarmklok en het is 3:33. Ja, toevallig toch? Het kan toevallig zijn, tuurlijk. Maar tegenwoordig, afgelopen 10 jaar zie ik, en ik spreek zoveel andere mensen, hoe God spreekt. Ik geloof niet meer in zomaar toevalligheden. Dus wat doe ik? Ik ga googlen. Als ik 's morgens wakker word en ik herinner me nog de tijd waarop ik wakker werd, ik google. En wat ik google dan op Bijbelvers, spatie en dan de tijd. Dus 3:33 of, nou ja, ik zou je een verhaal vertellen. Vannacht werd ik dus serieus wakker op 4:14. Maar ja, ik ging weer verder slapen en vanmorgen toen ik God zocht, ik was God aan het zoeken, ik was tijd met God aan het besteden en opeens denk ik weer, oh ja, ik moet nog even opzoeken op 4:14. Soms is dat ook niet zo. En dan ga ik ervan uit, dan was het niks. Maar nu, omdat ik er weer aan herinnerd werd, terwijl ik God zocht, denk ik van, nou, ik ga toch wel even googlen. Dus ik google vanmorgen vroeg Bijbelvers spatie 4:14. En wat lees ik daar? Wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Het vers van vanmorgen. God bevestigt het Bijbelvers wat ik zou gaan spreken. God is mijn getuige dat dit gebeurd is. En om aan te geven, God spreekt veel meer dan je denkt, maar je hebt het niet door. Maar het helpt al als je elke dag leeft zo in de bewustzijn van God is in mij, Hij is met mij, waar ik ook ga. Dan als je al zo leeft, en dan wordt het veel makkelijker om Gods stem te herkennen. Hoe vaak komt het wel eens voor dat je opeens een melodietje neuriet? Wie heeft dat wel eens gehad? Ja. Kan toevallig zijn. Het kan toevallig zijn dat je dat gehoord hebt. Hè? Dat gebeurt ook. Dat je door de straten bent gelopen en de stratenmakers die hadden de muziek aan. En dat melodietje blijft dan hangen in je onderbewustzijn. En 's avonds neur je dat melodietje. Dat gebeurt ook. Maar wat ik tegenwoordig doe, ik check voor de zekerheid altijd de tekst van het liedje wat ik neurie. Omdat heel vaak merk ik dat er toch God is die daarin tot mij spreekt. En de eerste keer dat dit voorkwam was toen ik eindexamen deed. Ik had dus nog niet die lessen gehad over Gods stem verstaan, dus dit heb ik pas terugkijkend beseft hoe God sprak. Ik was voor het eindexamen en je weet hoe het gaat, dan moet je keuze maken en dat is hartstikke moeilijk, want je kent jezelf amper. Dus wat is nou de beste keuze? En ik maakte me daar zorgen over en ik was aan het afwassen. Ik weet het nog goed. En opeens merk ik dat ik een liedje neurie. En ik denk van, wat is dit liedje ook weer? En het bleek dus een kinderliedje te zijn, wat ik in mijn kindertijd heb gezongen. Dus dat was 10 jaar terug. En het melodietje van het liedje, God wijst mij een weg. Als ik zelf geen uitkomst zie, langs wegen die geen mens bedenkt, wijst Hij mij de weg. Precies de tekst die ik op dat moment moest horen. De waarheid die ik op dat moment moest horen. God spreekt via zogenaamde toevallige neurietjes die je spreekt. En de extreemste variant is via teletext die God herschreven heeft. Was ook weer in 2012. We stonden op het punt om naar Mozambique te gaan. Ik had net die supermarktervaring gehad, maar er waren weer wat weken overheen gegaan. Je weet hoe het gaat. De mens, die dat vaagt dan een beetje weer weg. Dus dan zat je weer te denken van ja, Heere God, ik maak me toch wel een beetje zorgen. En ik was voetbaluitslagen aan het kijken. Wie weet trouwens nog wat teletext is? Ja. Ja, de jonge generatie die kijkt me vragend aan van wat is dat? Want dat heb je niet meer nodig tegenwoordig met al die apps. Maar zeker voor de voetbaluitslagen, ik doe het nog steeds. Dus ik was de voetbaluitslagen aan het opzoeken. En ik geloof mijn ogen niet. Ik zeg van, hè? Tussen de uitslagen van de Jupiler League lees ik die zin. Je wordt een steeds grotere ster aan zijn hand. Dat hoort er helemaal niet te staan. Waar slaat dit op? En ik had meteen die associatie met ster, van dit gaat niet om een Hollywoodster, maar dit gaat om een ster die schittert. En we zijn allemaal sterren die schitteren, maar God wil wel dat ons licht groter wordt, naarmate we meer op hem gaan lijken. En dat is de tekst uit Filippenzen 2, waarin staat, doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God, te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Wij zijn allemaal sterren die mogen schitteren. En dit was zo'n bemoediging van God. Terwijl ik teletext voetbaluitslagen, ik was niet eens God aan het zoeken, maar de voetbaluitslagen. En hij spreekt door de teletext te herschrijven. Het is echt, ik heb er snel een foto van gemaakt. Het is echt een van de bizarste manieren. En ik hoor graag na afloop de manieren die jullie in je leven hebben. Want ik geloof zeker dat er een heleboel mooie manieren zijn waarop God spreekt. Maar ik wil wel benadrukken, de nummer 1 manier om God en Jezus te kennen en te horen spreken is via zijn woord, via de Bijbel. Ik kan er niet genoeg om hameren, want ik zie nu generaties opgroeien die de Bijbel gesloten houden en alleen maar op zoek zijn naar ervaringen die ik net besproken heb. En dat is echt verkeerd. Het moet echt vanuit die basis zijn van een open Bijbel. En ik vind die spreuk zo mooi, je hoeft geen briefje uit de hemel te verwachten zoals ik dus 28 jaar lang, als je op aarde een heel boek tot je beschikking hebt. Of zeg niet dat God niet spreekt als je Bijbel gesloten is. Alleen wat wel is, wat ik merk, en dat merk ik met name bij jonge mensen die de Bijbel gaan beginnen te lezen, dat het net als hardlopen is. Van je kan niet meteen 2 uur lang hardlopen. Je moet, ik weet nog wel, je hebt van die opbouwschema's en de eerste keer hardlopen mag je maar iets van 2 minuten rennen. Ja, dan denk je ook van ja, maar dit zet geen zoden aan de wijk. Is dit het nou? Maar het is wel goed en de volgende dag mag je dan 3 minuten en zo bouw je het op. En na verloop van tijd kan je daadwerkelijk echt 1 uur of 2 uur lang trainen als je dat opbouwt. En zo is het ook met de Bijbel lezen. Je moet de smaak te pakken krijgen. Lees de Bijbel elke dag een kort stukje. En lees hem met de Heilige Geest als jouw leraar. Hij wordt jouw leraar genoemd. Maar mijn vraag aan jou en mij is, hoe is hij nu jouw leraar? Als hij de leraar wordt genoemd, hoe ziet dat eruit voor jou in je dagelijks leven nu? Ja. Ja. Maar dit is het antwoord. Dit is het antwoord. Het antwoord is dus dat je God uitnodigt te spreken door zijn Heilige Geest. En dat hij ook duidelijk maakt wat hij wil zeggen door wat jij leest. Dus je hebt natuurlijk verschillende manieren om de Bijbel te lezen. Je hebt ook Bijbelprogramma's dat je in één jaar de Bijbel doorgaat. En dat is ook goed. Maar ik heb het nu over de Bijbel lezen voor je stille tijd. Om God te horen spreken in je leven. En dan is het goed om een klein stukje te nemen en hem uit te nodigen om te spreken. En ook de smaak te pakken te krijgen. Dus geef niet meteen op. En begin ook met 5 minuten en dan wordt het steeds meer. Maar doe het ook aan de hand van een dagboekje waar iets al wordt uitgelegd. En ik zal op de app vanmiddag zal ik een e-mail dagboek doorgeven van de Alpha. Kring Alpha Nederland is, die ook de Alpha cursus maakt, die hebben een hele goede dagelijkse nieuwsbrief, of een Bijbelse dagboekje, wat ze dan per dag toesturen. En dat is heel goed om daarmee te beginnen, want dan wordt het ook uitgelegd. God spreekt elke dag tot mij, zegt Matthäus 4 vers 4. Er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Net zoals dat we brood nodig hebben om te leven, hebben we elke dag een woord van God uit de mond. Hè? Er staat niet uit de Bijbel. Tuurlijk spreekt God door de Bijbel. Maar uit de mond betekent dat het een vers woord is wat hij spreekt. Juist als jij de Bijbel gaat lezen, dat hij dan levend maakt tot jou en tot je gaat spreken. Jezus die wil dagelijks tot ons spreken. En hem kennen is uiteindelijk waar het om gaat. En dat zien we ook uit Johannes 3 vers 16. We denken altijd Jezus stierf voor onze zonde, ja, maar dat was een tussenstap. Het doel was eeuwig leven. Dat is in het rood. En eeuwig leven gaat over het kennen van God en van Jezus. Dat gaat over die intieme relatie die we kunnen hebben. En daarvoor is Jezus gestorven. En wat zou een intieme relatie zijn zonder dat je zijn stem hoort? Dat zou nergens op slaan. Dat hoort erbij. Zijn stem verstaan hoort bij de intimiteit, bij het kennen van God. En het kennen zie je ook in Daniël terugkomen, waarin staat, degene die het volk die dat zijn God kent, die zal sterk zijn en daden doen. Dus juist in de eindtijd zal er ook een schifting komen tussen christenen die hun God echt kennen, die echt een tweezijdige relatie hebben met hem, die geleid kan worden door de geest, omdat ze zijn stem hebben leren verstaan en gehoorzamen, en degene die God niet kennen. En het volk dat zijn God kent zal sterk zijn en daden doen. En ook een mooi vers over het kennen van God staat in Hosea, waarin staat, ja, wij willen de Heer kennen, er naar jagen hem te kennen. Dus het gaat ook over jouw wil. Wil je God wel daadwerkelijk kennen? Dat is niet een gebedje, het kennen van God. Het is een dynamische relatie. Net zoals je je beste vrienden steeds beter leert kennen, of je eigen echtgenoot, dat je na 50 jaar nog steeds kan zeggen, ik leer steeds weer iets nieuws. Hoeveel te meer van God, die ontzagwekkend groot is. Hem kennen betekent dat je dagelijks hem steeds beter leert kennen. Daar komt geen einde aan. En het er naar jagen hem te kennen betekent dat je moeite doet. Dat je de focus geeft om hem te kennen. Om elke dag tijd te nemen om hem te horen spreken. Want hoe mooi is het als je hem leert kennen door wat hij zegt, doordat je zijn hart leert kennen. Er zijn dus niveaus van intimiteit met God. Je hebt natuurlijk mensen die geen intimiteit met God hebben. En dat zie je in Matthäus 7 onder andere terugkomen. Dat Jezus zegt, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. En het erge is dat hij dit nog zegt tegen mensen die in zijn naam boze geesten hebben uitgedreven. En hebben geprofeteerd in Jezus' naam. Maar die hadden geen relatie met Jezus. En je ziet ook verschillende niveaus van intimiteit in de Bijbel, zoals kind, zoon, bruid. Als je tot geloof komt, ben je een kind van God, ben je innig geliefd, je bent gered, maar je bent nog onvolwassen, vandaar het kind. Dus je gaat nog melk drinken. De zoon, die is al volwassen geworden. De zoon, als je leest in de Bijbel over versen, die gaan over zonen van God in plaats van kinderen over God. De zoon heeft al een bepaalde mate van volwassenheid en die eet alvast voedsel, die leeft vanuit zijn nieuwe identiteit. Dan heb je ook nog de bruid, worden ook de bruid van Jezus genoemd. Als je dit zo leest, dan is het wel eigenlijk dat God best wel modern is. Hij is die hele genderdiscussie ver vooruit. Hè? Dat je als man kan je gewoon de bruid van Christus zijn en als vrouw kan je gewoon een zoon zijn. Maar natuurlijk, God bedoelt er wel iets anders mee, dat moeten we wel weten. Maar bruid van Jezus gaat dus ook over intimiteit en volwassenheid. En we zijn nu al verloofd als het ware, waarbij we één zijn met de Heilige Geest. En ik ga afronden en ik wil de worship band alvast vragen om te komen en zachtjes te spelen, terwijl ik afrond. En ook een intimiteit niveau is het vriend van God. En ik dacht altijd, vriend van God, dat ben je standaard, dat ben je sowieso. Maar ik ben het wat aan het bestuderen en ik kom erachter dat we wel allemaal, als je tot geloof komt, je bent een kind van God, je bent innig geliefd, je bent gered. Maar het vriend zijn met God, dat kost wel tijd. Want dat gaat over hem echt leren kennen, zijn hart leren kennen. En het belangrijke vers van Jezus die dat zegt tegen zijn discipelen is, jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar u heb ik vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, u heb bekendgemaakt. Dus hier zie je wel een voorwaarde voor dat vriend zijn, wat ook heel logisch is. Een vriend die doet wat God zegt. Die besteedt tijd. Die kent God zo goed dat hij weet wat op zijn hart is. Dat hij al dingen doet, terwijl God het niet eens gezegd heeft. Dat zie je zo mooi bij David, waar Elise over gesproken heeft. Die wilde een huis bouwen voor God, terwijl God het niet gevraagd had. En God zegt later, je hebt er goed aan gedaan dat dat in je hart is opgekomen. Omdat David was een vriend van God. Hij kende het hart van God zo goed, omdat hij tijd met hem doorbracht, terwijl hij zijn dagelijks werk deed als herder en later als koning. Hij kende het hart zo goed van God, dat God het niet eens meer hoefde te zeggen. En hij wist al wat God wilde. Want in Openbaring zien we dat het Gods grote wens is om weer tussen zijn volk te wonen. Heel mooi. En zo ook worden wij uitgenodigd om vrienden van God te worden. Dat wij als kinderen van God ook vrienden van God worden. Dat God ons geheimen toe gaat geven. Dingen over de toekomst bekendmaken. Zodat we ons kunnen voorbereiden. Maar ook de mensen om ons heen. Ja, hiermee wil ik afsluiten. Ik wil jullie gaan uitnodigen om te gaan staan. Dan wil ik graag voor jullie, voor ons bidden. Vader, dank u wel dat u ons zo uitnodigt om te komen. Om te komen en te luisteren, zodat we zullen leven. Vader, vergeef ons dat we zo vaak naar andere bronnen vluchten. Bronnen die vervuild zijn, die slecht voor ons zijn. Die ons niet kunnen verzadigen. Alleen u kunt ons verzadigen. Vader, dank u wel dat u zo goed bent. Dat u telkens weer tot ons spreekt. Zelfs als we de voetbaluitslagen aan het opzoeken zijn. Vader, als ons hart is om u te volgen, om u te gehoorzamen. Leidt u ons op manieren die geen mens bedenkt. Wat het liedje ook zegt. Dank u wel, Vader, dat u zo veelvuldig tot ons spreekt. Waar we ook zijn in de supermarkt. Of de afwas aan het doen. Of we zijn thuis. Of op ons werk. Dank u wel, Vader, dat u zo persoonlijk bent en dat u ernaar snakt. Dat wij ernaar gaan jagen om u te kennen. Dat we tijd vrijmaken elke dag weer om te horen wat u zegt over de situatie in ons eigen leven of in onze familie of bij onze vrienden. Dat we u gaan zoeken en u willen horen spreken over die situatie. Help ons, Vader, ook als we bij elkaar komen of als gezin aan de tafel zitten en we zijn aan het eten en we bespreken problemen. Vader, dat we niet alleen bidden, maar dat we ook u uitnodigen om te spreken over deze situatie. Want u geeft altijd hoop en u ziet vanuit de hemel. U ziet ons als kinderen die eeuwig leven hebben, waarin alle hoop is die er maar is. Eeuwig leven samen met u, Vader. Ik zie er naar uit. En dat eeuwig leven hebben we nu al, zegt de Johannesbrief. Ieder die gelooft heeft het eeuwig leven. Dat is al begonnen op het moment dat we tot geloof kwamen. We willen u danken voor dat geschenk. En ik moet zo ook denken, wordt bepaald bij mensen die hier door een storm gaan. Er zijn moeilijke momenten in je leven. En ik zie dat beeld van Psalm 23. Van die vijanden die op een gegeven moment om de psalmist David zijn. Maar te midden van die aanwezigheid van vijanden. En of dat nou pijn is, ziekte, werkloosheid, hopeloosheid, neerslachtigheid, wat het ook is. Te midden van die vijanden richt God een dis aan. Hij zet een maaltijd op, een 5-gangen diner. Zet hij op voor jou en voor mij. En hij wil dat we eten. Want hij is de hoofdgast. En hij wil dat we geen aandacht besteden aan die stemmen die tot ons spreken. Die schreeuwen om aandacht. Die pijn, dat verdriet, de hopeloosheid. En hij zegt, luister niet naar die stemmen. Luister naar mij. Luister aandachtig naar mij. En eet het goede. Eet van dit 5-gangen diner. En geniet ondertussen van de gesprekken die we hebben over de maaltijd. Dat zijn de beste gesprekken. Ook juist met God. Dat we dit 5-gangen diner mogen eten. Te midden van de storm. Te midden van de moeilijkheid. Vader, dank u wel dat u zo hoop geeft in de situatie. En ik zegen jou als je in deze situatie zit. Met oren om te horen wat God zegt. Dat je niet de neiging van je vlees zult volgen. Om te doen wat je vlees wil. En in die hopeloosheid te schieten. Omdat je luistert naar de stem van de storm. Maar dat je juist je aandacht zal neigen. Je oor zal neigen naar de Vader. Wat zegt hij? En het goede eet. In Jezus' naam. Amen.